Ja, goedenavond allemaal. Ik hoop dat u mij kunt horen. Ja. Fijn om hier te zijn. En bijzonder zo'n volle kerk. Met allemaal mensen rond de 30. Prachtig. Schitterend. Plus 2. 2 erbij, 2 eraf. 5 erbij, 5 eraf. 20 erbij, 20 eraf. Maakt dan. We hebben gezongen. Kom Heer Jezus en neem uw plaats. En we zijn hier samen als leden van het lichaam van Christus. En na zijn belofte is hij ook in ons midden. En toen we zo samen aan het zingen waren, toen dacht ik ook van wat is dat ontzagwekkend. Wat is dat bijzonder dat de Heer in ons midden is. Jezus betekent Immanuel, God met ons. Maar de uitstorting van de geest betekent ook Immanuel, God met ons. Jezus is door zijn geest bij ons. Hij woont in ons. En het thema van vanavond is komen tot Jezus. En wellicht is dat nog niet gebeurd in je leven. Dan mocht je vanavond voor de eerste keer komen tot Jezus. En misschien is dat wel al gebeurd. En dan mogen we opnieuw komen tot de Heer Jezus. En ik wil met jullie nadenken over waarom dat zo belangrijk is en ook wat er verandert als wij tot Jezus komen. En hoe dat ons hele leven verandert. En ik wil twee teksten met jullie lezen die daarover gaan. En de eerste is uit Ezechiël hoofdstuk 36. Die gaat over wat we ook noemen het nieuwe verbond. En wat er dan gebeurt, Ezechiël 36 vanaf vers 25. En daarna wil ik met jullie lezen uit Kolossenzen hoofdstuk 1 vers 24 tot en met 28 of tot en met 29. Maar eerst Ezechiël hoofdstuk 36. Daar zegt de Heere tegen Israël: ik zal rein water op jullie sprenkelen, op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden of stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. En ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. En ik zal mijn geest in uw binnenste geven en ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Even tot zover deze tekst. En dan wil ik met jullie lezen uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen, hoofdstuk 1 vanaf vers 24. Ik weet niet of jullie je Bijbel hebben meegebracht. Dan is het goed om mee te lezen, anders dan kan je luisteren. Kolossenzen 1 vanaf vers 24. Een brief van Paulus die zegt: nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Daarvan ben ik een dienaar geworden, dus Paulus een dienaar van de gemeente, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En wat is dan dat geheimenis? Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de eerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen, Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. En daarvoor span ik mij ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Nou, ik kom straks terug op Kolossenzen hoofdstuk 1. Maar eerst naar aanleiding van Ezechiël hoofdstuk 36. Wat gebeurt er als je tot Jezus komt? Nou, de profeet heeft het hier over een hart van steen dat uit de mens weggenomen wordt. En dat de Heer een hart van vlees daarvoor in de plaats geeft. Nou, een hart van steen, dat is een hart dat dood is. Stel je voor dat hier een stenen standbeeld van mijzelf zou staan. Een stenen gelijkenis van mij, maar het is van steen. En u zou willen spreken, u spreekt tot dat stenen standbeeld van mijzelf, dan hoor ik niet wat u zegt. En u vraagt dat stenen standbeeld van mij om met u mee te gaan. En dan gaat dat stenen standbeeld niet met u mee. En u wil de aandacht van dat stenen standbeeld van mij ergens op vestigen. Dan zal er geen enkele reactie van dat stenen standbeeld zijn. En als u naar voren komt, want u merkt dat er is helemaal geen reactie en u schopt tegen de benen van dat stenen standbeeld van mij, dan gebeurt er helemaal niks. Want dat is een stenen standbeeld. Maar ik sta voor u niet als een stenen standbeeld, maar ik sta voor u in levende lijven als een man van vlees en bloed. En als u spreekt tot mij, vanmorgen sprak ik ergens ineens, begon tijdens de preek een vrouw te spreken, die had commentaar op mijn preek vanmorgen. Nou, ik kon haar horen. Ik kon horen wat ze tegen mij zei. Ik hoorde dat, want ik ben niet iemand van steen. En stel je voor dat u mijn aandacht ergens op zou willen vestigen. U zou graag willen dat ik ergens naar kijk of ergens naar luister. Dan zou ik dat doen. Dan zou u mijn aandacht kunnen krijgen. Als u naar voren zou komen en mij tegen mijn schenen zou schoppen. Dan... Weet ik niet precies wat er zou gebeuren, maar er is wel een reactie. Ik zou het wel voelen, want ik ben niet van steen. Nou, dat is het verschil tussen een hart dat van steen is en een hart dat van vlees is. Van nature luistert de mens niet naar God. Een hart van steen hoort niet wat hij wil zeggen. Is alleen maar met zichzelf bezig. Een hart van steen ziet niet. Maar je kunt gaan zien met de ogen van je hart. I once was blind, but now I see. Een hart van steen geeft geen aandacht voor datgene waar God de aandacht op wil vestigen. Met andere woorden, er is helemaal geen interactie met God. Er is geen leven met God. Er is geen relatie met God. Omdat het hart eigenlijk dood is voor God. En dat is wat de Bijbel zegt, dat een mens van nature dood is in zijn zonden. De natuurlijke mens heeft geen liefde voor de wet van God, heeft geen liefde voor God zelf. De mens is van nature dood in zijn zonden, in een toestand van geestelijke dood. En dan kan er wel een bepaalde religiositeit zijn, dan kan er zelfs een bepaald kerkelijk leven zijn, dan kan er een bepaalde godsdienst zijn, maar er is niet... een echte relatie met God. Er is geen liefde voor God. Er is geen verlangen naar God. Er is niet het verlangen om zijn stem te horen. Om hem beter te leren kennen. Dat is er allemaal niet. Er is een schijn van godsvrucht. Dat kan er zijn. Er kan een bepaalde godsdienstigheid zijn. Maar niet echt een bekeerd hart. De natuurlijke mens heeft een hart dat eigenlijk vooral gericht is op zichzelf. Dat is denk ik de kern van de zonde. Dat je vooral denkt aan jezelf, aan jouw voordeel, aan jouw gelijk, aan jouw naam, aan jouw eer, aan jouw bezit. Het hart van de mens die nog niet opnieuw geboren is, wil hebben, hebben, hebben voor zichzelf. En zelfs naar God toe kan je gaan met een hart dat wil hebben, hebben, hebben voor zichzelf. Maar... Weet je, even nog verder daarop voortbordurend. Ik denk dat we kunnen zeggen dat als een mens nog niet opnieuw geboren is, want daar denken we eigenlijk vanavond over na. Ezekiel 36 en ook Colossense 1 gaan over de wedergeboorte. En Jezus zei zelfs tegen Nicodemus, die een leraar in Israël was, je moet opnieuw geboren worden. En dat er een wedergeboorte plaatsvindt. Dat er wezenlijk wat verandert, dat er van binnen wat verandert. Dat je van binnenuit verandert. Maar als dat nog niet gebeurd is, dan heb je vooral een verlangen naar dingen die met zelf te maken hebben. En dan heb je eigenlijk ook ten diepste een bepaalde liefde voor de zonde. En niet een verlangen naar God. Sterker nog, de Bijbel zegt dat een mens van nature God wil vermijden. Als je bijvoorbeeld, stel je voor, figuurlijk gesproken, dat God... je tegemoet zou komen op straat, hè, zoals er staat in de Genesis, dat de Heere wandelde in de hof, en daar was de Heere ineens, bij Adam en Eva, en je komt de Heere tegen, en dan zou je het liefst, de mens die niet opnieuw geboren is, zou het liefst met een boog om hem heen lopen. God vermijden. Liever niet hem horen. Liever niet hem betrekken. in je leven. Maar zelf Heer en Meester van je leven zijn. De mens lijdt vanwege de zonde aan een godcomplex. Denkt dat hij zelf God is en speelt voor God in zijn leven. Dat is de natuurlijke mens. En dat is wat allemaal hoort bij het hart van steen. En dan kan het zijn dat die natuurlijke mens, die ten diepste nog een hart van steen heeft, dat hij een goed leven wil leiden. Dat hij zelfs een christelijk leven wil leiden. Dat hij denkt, nou, de ergste zonde wil ik vermijden. En dat je probeert je leven op te poetsen. En dat je probeert om van je begeerte af te komen. Maar dan zul je merken dat dat niet lukt. Als we denken aan de wet die God heeft gegeven, de 10 geboden bijvoorbeeld, waar Jezus trouwens uitgebreid over spreekt, ook in de bergrede. Hij behandelt veel van de 10 geboden in wat wij noemen de bergrede, Matthäus 5, 6 en 7. Als je dat leest, dan begrijp je, als je dat goed leest, dan begrijp je dat je daar je niet aan kunt houden. Jezus zegt, je moet niet moorden, maar als je alleen iemand al in een boze bui dwaas noemt, dan heb je in je hart al iemand vermoord. Als je iemands reputatie schaadt door iets naars, iets lelijks over een ander te zeggen, dan heb je in feite al een soort moord gepleegd. Je moet niet echt breken, je moet niet overspel plegen, maar als je een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je in je hart al overspel gepleegd. En Jezus zegt aan het einde van die bergrede, u zult volmaakt zijn zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Nou, dat verplettert ons volkomen natuurlijk. Dus dan heb je die mens met dat hart van steen, die gaat proberen zich aan de wet van God te houden. Die gaat proberen om niet meer te begeren en niet meer te haten. En volmaakt te zijn zoals God. Jezus zegt in feite, ik wil graag dat jullie net zo heilig zijn als dat God is. Ik wil dat jullie net zo volmaakt zijn als dat God is. Maar dat lukt niet. Want het hart gaat uit naar de verkeerde dingen. De richting van het hart is fundamenteel verkeerd. Zelfs als je godsdienstig bent, kan dat zo zijn. Het gaat om de toestand van je hart. En daarom is de wet gegeven als een openbaring van Gods wil voor ons. De wet is een afspiegeling van Gods eigen heiligheid. De Heer Jezus heeft naar de wet geleefd. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid was van de enige geboren zoon van God. En waaruit bleek die heerlijkheid? Niet omdat hij een soort aura om zich heen had, maar omdat hij op een bepaalde manier leefde. Hij leefde niet voor zichzelf. Hij leefde niet vanuit het zondige vlees. Hij leefde niet vanuit een hart dat fundamenteel een verkeerde richting had. Hij had een andere richting. Hij leefde voor God. Hij zocht altijd de wil van de Vader. Hij zocht altijd de eer van de Vader. Hij gaf niet om populariteit onder de mensen. Hij gaf niet om geld en bezittingen. Hij gaf niet om zijn eigen luxe. Hij gaf niet daarom dat zijn bediening groter zou worden en dat hij een grote organisatie zou oprichten. Jezus was zo anders. Hij was echt heel erg anders. En ik denk dat een van de fundamentele in het christelijke leven is dat je gaat zien dat Jezus zo ontzettend anders is dan wij van nature zijn. Zo anders. Maar dat is de heerlijkheid van God. Dat is de heerlijkheid van God dat hij als timmerman eerlijk zijn zaken deed. Dat hij vriendelijk was naar kinderen toe en tegen kinderen zei, laat ze maar tot mij komen. Dat hij oog had voor de zieken en dat hij de mensen die gebonden waren bevrijdde. Dat hij zich voortdurend inzette voor zijn medemens. Het hart van Jezus was vervuld met liefde. In de eerste plaats liefde voor zijn hemelse Vader. En dat hij de eer van de Vader zocht, dat hij leefde in aanbidding. En in de tweede plaats dat hij zich altijd inzette voor zijn medemens. Maar dat is de heerlijkheid van God die we hebben gezien in het leven van Jezus. En zo heeft God ons bedoeld. Dat is het beeld van God. Jezus is het beeld van God. En zo zijn jij en ik bedoeld. Maar dat is ook dus wat de wet leert. Dat is het leven naar de wet. Maar zo kan ik niet leven. Dat red ik niet. Dat kan ik helemaal niet. Ten eerste zie je dat Jezus zo ontzettend anders is. En ten tweede zie je, ja, maar daar kan ik natuurlijk niet aan tippen. Maar het mooie is dat God ook niet van ons vraagt Dat wij de oude mensen oppoetsen, dat wij onszelf veranderen, dat wij zelf de schuld afbetalen, dat wij zelf de kracht van de zonde doorbreken, dat wij zelf een mooi leven van ons leven maken. Want hij weet dat we dat niet kunnen. Daarom heeft hij zijn zoon in het vlees gezonden. Daarom is God mens geworden in zijn zoon, om de kracht van de zonde te breken en om de prijs van de zonde af te betalen, de schuld van de zonde af te betalen. En dat is wat Ezechiël 36 leert, dat God dan van binnen iets doet bij degene die tot Jezus komen. Hetgene wat jij nodig hebt is niet kom tot de wet. Niet kom tot de kerk. Kom tot de christelijke cultuur. Kom tot een beter leven. Niet kom tot meer discipline. En beter je best doen. Maar Jezus zegt, kom tot mij. Komen tot Jezus. Met je hart van steen. Met je hart dat naar zonde verlangt. Met je hart waarin je de begeerte niet kan overwinnen. Met al je worstelingen met de zonde. Met alle schuld. Met alle geheime zonden. Met alles zoals je bent. Kom tot Jezus. En dat zien we ook bij Paulus. Paulus heeft jarenlang geleefd. Zeer godsdienstig, als fariseer, zeer gedisciplineerd, zeer goed opgeleid, aan de voeten van Gamaliel geleerd. Hij was van goede afkomst, hij was een echte Israëliet, hij was een leider in het Jodendom en hij leefde naar de wet onberispelijk, tussen aanhalingstekens. Maar het was wel nog een hart van steen. En hij meende dat hij rechtvaardig was, maar ten diepste, als je er goed over nadenkt, in dat leven wat hij toen leidde als fariseer, terwijl hij roemde in zijn jodendom en hij roemde in zijn gehoorzaamheid en hij roemde in zijn gerechtigheid en hij roemde in zijn opleiding en in zijn afkomst en in zijn status en in de positie die hij bereikt had. En dat hij een man van aanzien was geworden, zelfs toen hij een jonge man was hij al een man van aanzien geworden en hij roemde erin. Hij was een trotse man en onderwijl was hij bezig om de levens van anderen kapot te maken, want hij zorgde ervoor dat mensen onschuldig in de gevangenis kwamen. En hij was zelfs medeverantwoordelijk voor de dood van onschuldige mensen zoals Stefanus. Hoe kan een mens zichzelf bedriegen? Hoe kan een mens van zichzelf denken dat hij heilig is, terwijl hij dat helemaal niet is? Een hart van steen. Hij dacht dat het was kom tot de wet. Maar toen kwam Christus in zijn leven. En toen greep God hem bij de kladden. En het woord kladden betekent vuile kleren. God greep hem bij zijn wodden. Hij dacht dat het reine kleren waren, maar al zijn gerechtigheden waren als een bezoedeld kleed. En God kwam in zijn leven binnen en openbaarde zijn zoon aan hem. En Christus ontmoette hem op de weg naar Damascus. En toen kwam Paulus tot Jezus. En toen kreeg hij een nieuw hart. En toen gebeurde er wat Ezechiël 36 leert. Het hart van steen werd uit hem weggehaald en hij kreeg een hart van vlees. En ineens werd alles anders. En dan komt er innerlijke gerechtigheid. En dan zegt hij in Filippenzen 3, waarin hij dan vertelt wat die ontmoeting met Jezus met hem gedaan heeft. Dan zegt hij, alles wat ik voorheen winst beschouwde, namelijk mijn bijdrage en mijn goedheid en mijn godsdienstigheid. En dat ik bij de juiste groepering hoorde. En dat ik probeerde mijn leven op orde te brengen. En dat ik aardig gedisciplineerd was en heel veel bereikte. Dat is voor mij vuilnis. Ik acht het vuilnis. Vergeleken bij de kennis van Jezus Christus. Dat is een totaal ander verhaal. Je wordt geroepen tot een persoon. Hij roept je. Hij komt je leven binnen. Ik weet niet hoe het gebeurd is, maar ik weet wel dat op een gegeven moment de Heer werkelijkheid voor mij geworden is. Ik was nog een tiener. Ik kom helemaal niet uit zo'n christelijk gezin. Ik kom helemaal niet uit een zeer vroom gezin. Het geloof van mijn ouders verwaterde heel erg. Ging steeds minder naar de kerk. Maar ik kwam jongeren tegen die Jezus hadden leren kennen. En ik merkte dat ze met God praatten alsof ze een relatie met hem hadden. Niet meer een hart van steen, maar dat ze hem hoorden. En dat ze hem bemerkten in hun leven. En dat ze terug mochten praten met hem. En dat ze verzoend waren met God. Dat ze een relatie met God hadden. Als tiener van 12, 13, 14 jaar oud proefde ik dat. En ik weet niet hoe het gebeurd is, maar ik weet wel dat op een gegeven moment dat deze Heer ook werkelijkheid voor mij werd. En dat ik ook mocht ontdekken dat het christenleven betekent dat je hem leert kennen en dat je van hem gaat houden, omdat hij eerst van jou heeft gehouden. En mijn hart stroomde over van liefde. Ik weet niet wat er gebeurde en hoe het kwam, maar ik weet wel dat er heel veel liefde in mijn leven binnenkwam. Heel veel liefde. Omdat er een persoon mijn leven binnenkwam. Een persoon die ongelooflijk veel van mij hield en houdt en ook van jou houdt. Dat is het christenleven. En het mooie is dat, wat gebeurt er dan? Terwijl ik eerst gezegd heb dat dat die wetten, dat is wel de bedoeling met ons, dat wij naar de wet gaan leven. Want de wet is een afstraling van het karakter van God. En dat kunnen we helemaal niet zelf. Als je niet wederom geboren bent als Christus, niet in je leeft, dan kan het wel een beetje op lijken, maar dan is het er toch niet. Maar Ezechiël 36 zegt dat God dan de geest geeft in je binnenste. En dat hij gaat maken dat je naar zijn verordeningen gaat wandelen. Hij gaat ervoor zorgen dat je naar zijn wil gaat wandelen. Dat je zijn bepalingen in acht gaat nemen. Dat komt overeen met Jeremia hoofdstuk 31. Waar geschreven staat dat God de wet in ons hart legt. Dus niet meer een wet op stenen tafelen. Niet meer een uiterlijke wet. Niet meer een uiterlijke godsdienst. Niet meer een uiterlijk christendom. Maar een innerlijk christendom. De wet wordt diep in je gelegd. Zodat je een verlangen krijgt om een ander leven te gaan leiden. Dat je van binnenuit heilig wil leven. En dat is ook de enige manier waarop wij kunnen veranderen. De enige manier waarop wij kunnen veranderen is als er binnenin ons iets verandert. Door andere verlangens word je een ander mens. Andere verlangens. De natuurlijke mens verlangt naar de zonde en vermijdt God. Maar de mens die opnieuw geboren is, wil de zonde gaan vermijden en gaat verlangen naar God. Precies het tegenovergestelde. Als je opnieuw geboren bent, krijg je een probleem met je zonde. Ik hoorde van iemand die tot geloof was gekomen, die christen was geworden, die de Heer Jezus had leren kennen. En die daarna was afgevallen, die was afgedwaald, die weer terugviel in zijn oude leven. En hij ging weer terug naar zijn oude vrienden. Hij deed weer bepaalde dingen die hij voorheen deed, maar hij kon er niet meer van genieten. Hij deed dezelfde dingen, maar hij merkte dat het totaal anders was. Dat hij er eigenlijk ten diepste geen vreugde meer in vond. Dat hij er enorm van ging balen, dat hij de leegte ervan in ging zien. En gelukkig is hij daarna weer de Heer gaan volgen. Omdat er was wel wezenlijk wat gebeurd in zijn hart. Hij viel af, hij raakte wat achter, een beetje backsliding, hoe noem je dat in het Nederlands? Hij valde wat af van het geloof, maar hij was toch opnieuw geboren en hij kon niet anders dan weer terugkeren naar de Heer. Want zijn hart was veranderd. En daardoor veranderen wij. Wijsheid en waarheid in je binnenste. Niet meer een hart van steen, maar een hart van vlees. Dat wil horen, dat wil luisteren, dat wil zien, dat wil kennen, dat wil leven voor hem, dat zich uitstrekt naar hem. Dat is het werk van genade in het hart en in de ziel van de mens. En dan zegt de Heer, weet je, dat is ook het mooie, hè? Dat vind ik zo mooi van Ezechiël 36. En dat vinden we op zoveel plekken in de Bijbel. Elke keer staat er, ik zal. God doet het. Ik kan niet een heilig leven leiden. Ik kan niet mezelf verbeteren. Ik kan de kracht van de zonde niet verbreken. Ik kan mezelf ook niet bevrijden van overheden en machten in de hemelse gewesten. Er wordt gesproken in Efeze 6 over wereldbeheersers van deze duisternis. Wie ben ik om te denken dat ik wereldbeheersers van deze duisternis zou kunnen overwinnen? Dat is lariekoek. Dat kan natuurlijk niet. Hoe kan ik ooit de boze overwinnen? Maar Christus in mij. Dat is de hoop op heerlijkheid, zegt Colossense 1. Christus in mij. En dat is Ezechiël 36. Ik zal. Hij maakt ons tot andere mensen. Hij maakt dat we een onmogelijk leven gaan leiden. Hij maakt dat ook wij heel anders worden, omdat hij zo anders is. Hij maakt dat we kunnen vergeven, dat we kunnen kunnen dienen, dat we onzelfzuchtig worden, dat we gaan liefhebben. Hij maakt dat we werkelijk van binnenuit oprecht en integer worden. Dat doet Hij. Hij zegt, ik zal maken dat je naar mijn verordeningen en inzettingen gaat wandelen. Hij doet het, tot eer van Hem. Tot eer van Hem. Soli Deo Gloria. Er was een man die had in de gevangenis gezeten. En in de gevangenis kwam hij tot bekering. En hij kreeg een nieuw hart. En hij werd opnieuw geboren en hij leerde de Heer kennen. En dat was een wezenlijke verandering. En hij kwam jaren later uit de gevangenis en hij ging voor het eerst als vrij mens ging hij naar de kerk. En hij kwam in een Anglicaanse kerk. En dat is een behoorlijk liturgische, episcopaalse kerk, de Church of England. En daar stond voor in de kerk stonden de 10 geboden stonden op de muur. Die stonden daar geschreven. En hij zat een beetje vroeg in die kerk. En de mensen moesten nog binnenkomen. En hij zat naar die 10 geboden te kijken. En hij dacht, dat vind ik nou niet echt goed nieuws. Ik kom voor het eerst deze kerk binnen. En ik lees gelijk over de dingen die ik vroeger misdaan heb. Er staat, je moet niet stelen. Dat heb ik wel gedaan. En je moet niet doden. En ik ben ook niet zo'n liefertje geweest. En hij las al die dingen als geboden. En hij voelde zich daardoor schuldig. En hij dacht, is dat nou waar ik voor naar de kerk ben gekomen? Maar terwijl hij in die dienst zat, werkte Gods geest. En ik weet niet wat er gesproken werd of waar het over ging. Maar hij zat nog eens naar die 10 geboden te kijken. En terwijl hij er langer naar keek, toen ging hij het ineens heel anders lezen. Want toen ging hij het zo lezen dat de Heer het daardoor tegen hem zei, mijn lieve zoon, jij zult niet meer stelen. Ik zal ervoor zorgen dat jij niet meer zult stelen. Jij zult niet meer doden. Ik weet wat je gedaan hebt in het verleden, maar ik ga ervoor zorgen dat jij niet meer zult doden. Je zult niet meer begeren. Je zult niet begeren. Dat kun je lezen als een gebod. Maar je kunt het ook lezen als een belofte. En juist in het nieuwe verbond, Ezechiël 36, Jeremia 31, het hele evangelie, de uitstorting van de geest, worden de geboden van het oude verbond, worden beloften in het nieuwe verbond. En de Heer zegt ook vanavond tegen ons, tegen jou, tegen mij, jij zult niet meer begeren. Want ik zal in jou wonen. En ik zal jouw hart zo vullen met liefde, dat je zult zien dat die zelfzuchtige begeerte, dat het niet fijn is. Dat het niet goed is voor jezelf en niet goed voor je medemens. En ik zal binnen in jou zo'n diep verlangen leggen naar reinheid en heiligheid, dat je niet meer zult begeren. Dat zal ik doen. Zo genadig is onze God. Hij doet het. Ik zal. Misschien zit je hier vanavond en zeg je diep van binnen. Stel je voor dat je na deze dienst met mij zou willen praten. En dan zou je eigenlijk, dan zit je misschien met de gedachte, als ik hem werkelijk zou vertellen wat er in mijn leven gebeurd is, hoe onrein ik ben, hoeveel onreinheid er in mijn leven is, dat zou je niet graag willen vertellen. Maar dan zegt de Heer vanavond tegen je, ik zal rein water op je sprenkelen en je zult rein worden. Ik maak je rein. Hoe groot je onreinheid ook is, wat er ook in het geheim en in het geniep gebeurd is in je leven, wat voor schaamtelijke, schandelijke dingen je ook met je meedraagt, de Heer zegt, ik zal rein water op je sprenkelen en ik zal je rein maken. Ik doe dat niet omdat jij dat verdient, dat doe ik niet om jou te verheerlijken, maar dat doet Hij omdat Hij een God van genade is die juist in zijn genade voor zondaars zichzelf verheerlijkt. Hij doet het omwille van zijn eigen naam. Dat zegt Ezechiël 36 ook. Hij doet het om zichzelf te verheerlijken. Daarom is Hij zo genadig voor ons. En dan vindt er een echte verandering plaats. Dat is wat er gebeurt als je tot Jezus komt. Ik hoorde van weer nog iemand anders. Een prachtig voorbeeld. Er was een asielzoeker. Die kwam uit het Midden-Oosten. Die vluchtte naar Duitsland. En die zat er in het proces om een verblijfsvergunning te verkrijgen. En hij zag aankomen dat het niet zou gaan lukken. Toen heeft hij gefraudeerd. En op grond van valse uitspraken of valse papieren, ik weet het niet, heeft hij toen op een gegeven moment zijn paspoort gekregen, zijn verblijfsvergunning. Toen is hij gaan studeren in Amerika. Wat ik nu vertel is echt gebeurd. Hij ging studeren in Amerika. En in Amerika, toen hij daar studeerde met zijn Duitse paspoort, kwam hij tot geloof. Hij kwam tot Christus, het thema van vanavond. Hij ontving een nieuw hart. Hij merkte dat de Heer in zijn leven was gekomen en dat nu de belangrijkste relatie in zijn leven was de relatie met de Heer. Hij leefde niet meer voor zichzelf en niet meer voor de mensen om hem heen, maar hij leefde gewoon voor de Heer in alles wat hij deed. En hij wilde met God wandelen, hij wilde met Jezus wandelen. En op een gegeven moment ging dat hele verhaal van een frauduleus paspoort ging hem dwars zitten. En hij is zo ver gekomen dat hij terug is gegaan naar Duitsland, dat hij het vliegtuig heeft genomen naar Duitsland. En dat hij aankwam op het vliegveld en dat hij bij de douane kwam. En dat hij tegen de man die daar zat zei, meneer, ik heb hier een Duits paspoort, maar het klopt niet. Ik heb gefraudeerd. Ik heb gelogen. Het is niet eerlijk dat ik dit paspoort heb gekregen. En dat wil ik u melden. En die man die zit hem aan te kijken, die zegt, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik weet niet wat ik hiermee moet, ik moet een superieur erbij halen. Dus hij neemt die meneer mee naar een kamertje en dan gaat hij zitten. En hij gaat weg en haalt een superieur erbij. Er komt een dame bij hem zitten. En hij vertelt zijn hele verhaal aan die dame. Wat er allemaal gebeurd is en wat hij gedaan heeft in eerdere jaren. Waardoor hij dat paspoort gekregen heeft. En die dame die luistert naar het verhaal. En die heeft ook zoiets van, dit is heel bijzonder. Die wist ook niet wat ze ermee moest. Die heeft weer een superieur erbij gehaald. En toen kwam misschien een nog hoger iemand. Die kwam er uiteindelijk bij. Toen heeft die derde persoon, die heeft dan tegen hem gezegd, meneer, weet u wat dit betekent? Als wij uw paspoort innemen, dat betekent dat u niet meer in Amerika kunt studeren. Dat betekent ook dat u niet meer in dit land kunt blijven. Dat betekent dat u teruggestuurd zult worden naar uw land van herkomst. En dat u hoogstwaarschijnlijk nooit meer in Europa zult kunnen komen. En die man die zei, ja, ik weet wat dat betekent. Ik weet dat dit de consequenties kunnen zijn, maar hij wilde rein leven. Hij wilde en hij wist dat God hem drong om dit te doen. Hij wilde liever in zijn land van herkomst lijden, wellicht bedreigd worden, dan dat hij in het vrije Westen zou leven in oneerlijkheid. Toen zijn die mensen die hebben zich teruggetrokken, die hebben overlegd. En die komen na een verloop van tijd, komen ze bij hem terug. En toen gaf die man, die derde persoon, die gaf hem zijn paspoort. Die zegt, meneer, hier is uw paspoort. Hij zegt, maar het is toch niet eerlijk. Toen zegt die beambte zegt tegen die man uit het Midden-Oosten. Hij zegt, meneer, Duitsland heeft mensen zoals u nodig. Wij hebben besloten dat uw paspoort volkomen legaal is. U heeft volkomen legaal uw verblijfsvergunning. En we zijn blij dat u bent gekomen. En hij mocht verder studeren in Amerika. Dan krijg je rillingen van over je lijf, hè? Maar dit is nou het soort mensen dat wij nodig hebben. Mensen die bereid zijn te lijden omwille van de waarheid. Mensen die bereid zijn te lijden omwille van de gerechtigheid. Zoals Paulus ook zegt, dat hij bereid is te lijden ook voor de gemeente van Jezus. Ik verblijd mij in mijn lijden. Want dan zeg je, belangrijker voor mij dan een heel fijn leven en een heel overvloedig leven, belangrijker dan welvaart en geld en genot en luxe, belangrijker dan al mijn dingen en dat mijn leven gaat zoals ik wil dat mijn leven gaat, belangrijker dan dat alles voor mij is dat ik met Jezus wandel. Ik ga niet meer voor mijn werk en mijn carrière en mijn naam en mijn bezittingen en mijn dingen allemaal. Ik ga maar voor één ding en dat is om Jezus Christus te leren kennen. Ik wil liever arm zijn of vervolgd worden en lijden en Jezus kennen en heilig voor hem leven, dan dat ik in luxe leef en in genot leef, maar niet heilig met Jezus leef. Nou, dat is het verschil tussen de niet wedergeboren mens en de wel wedergeboren mens. Maar het is vooral een boodschap van bemoediging van vanavond. De Heer Jezus roept ons en hij zegt, kom tot mij. Als je vermoeid en belast bent van het zelf proberen een christelijk leven te leiden. Kom tot mij. Als je uitgeput bent geraakt van de kramp om je aan de wet te houden, buiten mij om. Hij zegt, kom tot mij als je aan het einde van je Latijn bent in de strijd tegen de zonde. Hij roept ons niet tot het christelijke leven. God roept ons tot het Christusleven. Dat is een wezenlijk verschil. Niet het christelijke leven, maar het Christusleven. Dat is wat Paulus zegt in Colossenzen hoofdstuk 1. Dit is het geheimenis. De rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis. Hij gebruikt twee overvloedige woorden. Rijkdom, heerlijkheid van dit geheimenis. Onder de heidenen. Christus onder u, Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Door Christus in jou en in mij, door zijn leven in ons, doordat wij met hem verbonden leven, heerlijkheid. En die heerlijkheid is nou precies wat ik net vertelde over die voormalige asielzoeker. Dat is heerlijkheid. Heerlijkheid is niet vooral dat je het voelt. En de volheid van de geest is niet vooral dat je heel veel beleeft. In sommige hypercharismatische kringen gaan ze helemaal voor de lichamelijke gevoelens en de extase en de geestvervoering en de uitbundigheid. Begrijp me goed, er is een plek voor uitbundigheid, maar het wezen van de werking van de geest is niet dat je gaat trillen of dat je gaat huilen of dat je gaat vallen of dat je gaat lachen, weet ik veel. Er gebeuren de meest rare dingen die ze dan toeschrijven aan de geest, maar dat is niet het meest werkelijke van, het meest wezenlijke van het werk van de geest. Het bewijs van de volheid van de geest is liefde. Want liefde is de vervulling van de wet. Liefde voor hem en voor je medemens. Een hart dat warm is geworden. Een hart dat niet meer koud is. Maar een hart dat warm is geworden. Omdat God je lief heeft gehad. Omdat je ziet wat Jezus voor je gedaan heeft. En wat hij hier en nu voor je doet. Als hij ook vanavond tegen je zegt. Ik zal. Ik weet raad met jou. Dat zegt de Heer tegen ons. Zijn we bereid om hem de leiding te geven? En dan kan het zelfs zo zijn. Hè? Ik moet even, daar sluit ik mee af, want ik moet stoppen. Maar er is een jongeman waar mijn vrouw en ik veel gesprekken mee hebben nu. En ik ben blij dat hij soms ook uiterst eerlijk is. Hij heeft grote problemen. Hij komt uit een heel moeilijke achtergrond. En hij is tot bekering gekomen. Hij is veranderd. Hij is vorig jaar zomer echt radicaal tot bekering gekomen. Prijs de Heer hebben wij de afgelopen anderhalf jaar hebben wij drie jongeren van heel dichtbij tot bekering zien komen. Dat zijn ook alle drie jongeren waar mijn vrouw heel veel voor gebeden heeft. En na jaren bidden, ook afgelopen zomer, een meisje van 16, waar mijn vrouw al een paar jaar voor bad, die afgedwaald was van het geloof, helemaal niet meer naar de kerk wilde. En is op één avond helemaal tot bekering gekomen. En ze is echt een andere meid geworden. En ze straalt en ze lacht en ze is blij. Dat is Ezechiël 36. Maar deze jongen die vertelt op een gegeven moment aan mij, toen we het hadden over zijn verleden en zijn afwezige vader en het gebrek aan bevestiging, het gebrek aan liefde, het gebrek aan warmte. Hoe voelde je dan? Hij zei, koud. Dat was zijn antwoord. Bevroren. En ik durf in het verlengde van de preek van vanavond, als we het hebben over Christus onder ons, Christus in ons, de hoop op heerlijkheid, ook te zeggen dat als u zich koud voelt van binnen, als u denkt, ik weet niet of ik ooit een liefdevol iemand kan worden. Nee, dat kunt u ook niet, maar dat kan Christus in u wel. Hij is de koning der liefde. Hij is de man van liefde. En ik sprak gisteren met een collega, een spreker, die veel in Afrika geweest is. En er was een Afrikaan die naar hem toe was gekomen, die was in de Bijbel gaan lezen. En dat is typisch Afrikaans, die had tegen hem gezegd, er zit een man in dat boek. Er zit een man in dat boek. Ik kom een man tegen in dat boek. Het gaat over een man. Het is Jezus. En die man, die kan het meest koude hart warm maken. Ook voor die jonge man waar mijn vrouw en ik mee praten. Je koude hart wordt warm door de man die alles voor jou heeft gegeven tot in de dood. Die al je zonden op zich heeft genomen, de verantwoordelijkheid voor al je zonden op zich heeft genomen. Jouw dood is gestorven en voor jou is opgestaan uit de dood. En hij doet in ons wat we zelf niet kunnen. Hij geeft ons een ander warm, liefdevol hart. Halleluja. Amen. Amen.